We gaan naar Efeze hoofdstuk 6, vers 4. Een heel kort vers, maar een vers geladen met praktische toepassingen. En we staan nog steeds bezig met de opvoeding, met het gezin, zoals ik het ook genoemd heb. En we hebben de vorige keren meer stilgestaan bij de vaders. En Paulus spreekt hier ook met name de vaders aan, omdat zij feitelijk de hoofdverantwoordelijke zijn in het gezin. Om geestelijk leiding te geven aan de kudde die de Heer, de onderkudde als het ware, die de Heer onder zijn leiding overgegeven heeft aan de vaders. En er staat: vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzingen en de terechtwijzingen van de Heere. Tot zover. En vorige keer heb ik stilgestaan bij het meest belangrijke ingrediënt in de opvoeding. Is dat onze kinderen weten dat ze onze kinderen zijn, eens en altijd. Een fundament als het ware heb ik neergelegd, dat onze kinderen altijd bij ons welkom zijn. Dat ze werkelijk geliefd zijn. Dat heb ik gekoppeld aan onze hemelse vader als voorbeeld. Wij als zijn kinderen zijn altijd bij hem welkom. We moeten niet schoorvoetend naar hem toe komen, we moeten in vrijmoedigheid bij hem komen. Als wij de Heer Jezus kennen als onze persoonlijke verlosser, hebben wij geen vrees meer. Want de waarachtige liefde, zegt Johannes, drijft vrees uit. En als wij de liefde van God gaan doorgronden en zijn goedheid naar ons, hebben wij geen enkele reden meer om angstig te zijn, maar mogen wij met grote vrijmoedigheid tot hem gaan. Wat we ook gedaan hebben, wat we ook uitgespookt hebben, waar we hem ook niet in geëerd hebben, we zijn welkom bij hem. Het meest verdrietige is een kind die wij willen troosten, die bij ons vandaan gaat, is het niet? Als je een kind wil troosten of opvangen en hij rent bij je vandaan. Nou, we zien een natuurlijke reactie bij kinderen die van hun ouders houden. Die weten dat ze geborgen zijn, dat ze bij hun ouders kunnen vluchten, schuilen. En ze rennen in soms de moedersarmen, soms de vaderarmen. Maar dat is wat de Vader, onze hemelse Vader, ook van ons eigenlijk verwacht. Maar ook dat wij dat kunnen. Dit is het vertrekpunt. Dat onze kinderen bevestigd worden dat zij geliefd zijn door ons. Maar ik wil u vandaag ook meenemen naar een gedachte. En dit is iets waar ik ook heel specifiek richt op onze gemeente. Als ik kijk naar onze gemeente, dan kijk je ook van waar we staan. Waar we naartoe neigen. En wat misschien de gevaren zijn in de toepassing van dit vers. Die voor ons ligt. Wij nemen in onze gemeente, als ik zo de laatste jaren zie, opvoeding van kinderen heel serieus. Als ik zie dat er in onze gemeente, dat de moedertjes bij elkaar komen of zelfs jongere vrouwen naar oudere vrouwen gaan om wijsheid en raad te vragen over de opvoeding van de kinderen. Mannen die inderdaad ook wijsheid overdragen. Dan zie ik dat er in onze gemeente een grote ernst wordt gemaakt en er een bepaalde serieusheid is in de opvoeding van de kinderen. En laat wel wezen, ik heb het eerder gezegd, maar opvoeding is heel dynamisch. Kinderen zijn allemaal individueel, elk gezin is anders, maar toch is daar die rijkdom van wijsheid om van de ene generatie naar de andere generatie over te dragen. Dit is wat de Bijbel eigenlijk continu leert. Als je de spreuken pakt, het is altijd van de ouderen naar de jongeren, van de wijzen naar de naïeven. Naar degene die ervaring heeft opgedaan, naar degene die nog geen ervaring heeft. En als het gaat over kinderen, we stonden al aan het begin voor hen die kinderen ontvangen heeft van de Heer, stonden we allemaal blanco en waren we ook onwetend over wat te doen, hoe te doen, en hebben we wijsheid van buitenaf nodig. Laten we elkaar daar ook verder in aansporen. Dat ook als een van onze oudsten, of zoals ik hier sta als oudste, dat ik ook inderdaad zeg, mensen, maak gebruik van de gemeente. Dit is grote wijsheid hier. En dit is hoe de Heer het bedoeld heeft om gemeente te zijn. Niet om te denken, we zijn niet verstandig of we hebben de wijsheid in onszelf. Een stukje van, we zijn solisten, maar meer dat we ons scharen in het collectief en van elkaar kunnen leren. Ik kan ook leren van jongere mensen, hoe die het doen. Absoluut. Dus laten we dat ook inderdaad benutten. Maar er zijn ook, als we dan kijken naar onze gemeente, er zijn er ook, je zou kunnen zeggen, algemene principes die, ondanks dat het soms heel individueel is, de opvoeding, zijn er ook algemene principes, algemene stelregels die universeel lijken. En dit is een beetje wat ik ook zie. Daar waar het woord van God serieus genomen wordt, waar het geloofd wordt van kaf tot kaf en alles wat erin staat, niet als suggesties, maar als het woord van God, onfeilbaar. Daar waar een grote nadruk ligt op levensheiliging, waar de ouders zich heel bewust zijn van die belangrijke taak die aan hun is toevertrouwd om de kinderen op te voeden in de vrezen des Heren, en dat zet ik weer even tussen aanhalingstekens, omdat we die term waarschijnlijk ook nog wat verder uit gaan werken. Daar lopen wij als ouders het gevaar dat we onze kinderen weinig speelruimte geven. Dat we naar onze kinderen kijken en steeds op zoek zijn naar zonde. Dit is iets waar wij als het ware gevoeliger voor zijn. Zie, wij sporen elkaar voortdurend aan in levensheiliging. We onderhouden de relaties, wij sporen elkaar aan om vervuld te zijn van de geest, om te sterven aan onszelf. We hebben het vanochtend weer in het gebed gehoord. Ja, om onze nieuwe natuur op de voorgrond te zetten, om vrucht te dragen voor de Heer, om het oude wat nog in ons zit, om dat af te leggen. We maken ernst met zonde in ons leven, we belijden het aan elkaar en we ontvangen vergeving. Dat alles wat wij in ons geloof beleven en uitleven in de gemeente, dat nemen wij mee in de opvoeding van onze kinderen. En we benaderen ook de opvoeding van onze kinderen door de theologielens van wat we meekrijgen en hoe we gemeente zijn. En dat is goed. Dat is noodzakelijk. Maar er zijn ook wel eens gevaren aan verbonden dat we wat eenzijdig of kortzichtig zijn. Want een dergelijke theologie, en ik heb dat zelf ervaren, we zien dat om ons heen en we ervaren dat soms denk ik ook wel in ons persoonlijk leven. Een dergelijke theologie, als we die integreren in ons persoonlijk leven, dan gaan we en dan lopen we het gevaar dat we onze kinderen alleen maar gaan zien als kleine zondaren. En continu in hun leven bezig zijn om te zoeken naar zonde. We kijken vooral naar onze kinderen om te zien waarin ze nog moeten veranderen. De focus is niet van wat ze zijn, maar waar ze naartoe moeten. En laten we wel wezen, bij elk kind is al iets te vinden waar die niet in de pas loopt. En dat zijn allemaal goede verlangens. Begrijp mij goed, daar is op zich niks mis mee. Maar we kunnen dat ook te eenzijdig benaderen. En we kijken naar onze kinderen, vooral de jonge kinderen. En we zien de zonde er gewoon afdruipen. Ik bedoel, wat is het grote verschil tussen kinderen en volwassenen? Niet dat ze anders zijn. Niet dat ze minder zondigen. Wij zijn geraffineerd door de zonde. We kunnen het mooi verbergen. We kunnen het verbloemen. Kinderen, die hebben dat nog niet geleerd. Daar spat het af. Daar knalt het uit. Het is van het gezicht te lezen. En als je dan naar een klein ukkiepuk kijkt, dan zie je gewoon van, dat gaat verkeerd in zijn hart. Wij houden kunstmatig het gezicht hoofd, of een glimlach op ons hoofd, maar van binnen in ons hart denken wij, oh, dat is niet waar. Wat is het grote gevaar dat we inderdaad onze kinderen, onze jongere kinderen, waar de zonde zo makkelijk uitkomt, dat we ook eigenlijk denken van we moeten alles in de kiem smoren. We moeten alles gelijk aanpakken. We moeten niks uit laten groeien. We moeten er bovenop zitten. En ik bedoel niet letterlijk, hè. Ja. Elk naïef iets wat een jonge kind doet moet gecorrigeerd worden. Elke dwaze handeling moeten we direct aanpakken. En laat me wel wezen, ik bedoel, je pakt de Bijbel en je gaat over de opvoeding, zoals je leest bijvoorbeeld in Deuteronomie hoofdstuk 6, waar inderdaad, waar ze het eigenlijk te horen krijgen, leer dit en onderwijs dit aan je kinderen bij het zitten, bij het liggen, bij het vallen, bij het opstaan, continu. We hebben de Bijbelversen in onze binnenzak. Opvoeding is continu. En ja, dat is waar. En we zijn zelfs eerder geneigd om naar het tweede deel van hoofdstuk of van vers 4 te gaan, van Efeze hoofdstuk 6. Wij springen gauw van vaders En we springen zo over die versen heen. Voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heer. Daar neigen wij makkelijker naar, bijbelopen, bijbelversen, principes. Terwijl dat eerste gedeelte net zo belangrijk is. Net zo belangrijk. Misschien komen we zelfs vanuit het perspectief, en velen van ons zullen daar ook uitgekomen zijn, dat wij niet geestelijk zijn opgevoed. Misschien bent u opgevoed in een gezin waar helemaal geen geestelijke sfeer heerst. En waar je inderdaad gewoon een heidens gezin bent opgevoed. Of een ongelovige achtergrond. En dat u zo de noodzaak ervan inzien om het beter te doen. Misschien komt u van een achtergrond zoals ik, wat wel kerkelijk was en religieus, maar waar het evangelie van de Heer Jezus Christus niet centraal stond in de opvoeding. Wat kan dan heel snel zijn? Ik wil het beter doen dan mijn ouders. Mensen, het grote gevaar bestaat dat we onze kinderen niet voldoende ruimte geven om te groeien. Niet voldoende tijd geven om bij te benen. Als jonge ouders, en dat spreek ik puur uit ervaring. Als jonge ouders willen we het soms te goed doen. Alles tegelijk aanpakken, constant corrigeren, overal bovenop zitten. We verwachten bijna van onze kinderen dat zij in 2 jaar leren waar wij 20 jaar over gedaan hebben. En het is niet dat we onze kinderen niet lief hebben. Dat staat niet de discussie. Meestal komt het voort uit een enorme liefde voor de Heer en voor onze kinderen. Dat is geen moment dat ik daaraan twijfel, dat ik dat ook niet zie. Maar soms ontbreekt het bij ouders aan wijsheid om onze kinderen op te voeden in wijsheid en ruimte te geven in wijsheid. En hiermee lopen wij het gevaar dat we onze kinderen verbitteren, ontmoedigen en zelfs opstandig maken. Zie, dit is precies waar Paulus ons meeneemt in het eerste gedeelte van Efeze hoofdstuk 6, hoofdstuk 6 vers 4. Wek geen toorn bij uw kinderen op. Dit is het eerste wat we niet moeten doen. Eigenlijk wel apart als je gaat kijken naar het hele stuk over gezin, huwelijk, opvoeding. De vaders krijgen als eerste de opdracht niet wat ze wel moeten doen, maar eigenlijk wat ze moeten vermijden. Ik was daar echt inderdaad, als je daar goed bij nadenkt, eigenlijk chockerend. Ik denk als eerste wat ik wel moet doen. En Paulus die neemt ons hier mee onder de leiding van Gods geest. Dit is wat je niet moet doen. Het is een negatieve opdracht. En ik heb dat ook genoemd, de valkuil aangeduid. Wek geen toorn bij uw kinderen op. Dit is een negatieve opdracht. Het staat in de gebiedende wijs met mee ervoor. Niet. Dit is een opdracht die je niet moet doen. En de nadruk ligt in de context en in de woordkeus niet zozeer op. Je moet stoppen wat je begonnen bent. Dus Paulus heeft niet de indruk, als ik zo de woorden lees, dat dit gaande is. Maar eerder dat dit volledig vermeden moet worden. Begin er niet aan. Maak hier geen gewoonte van. Doe dit nu niet en nooit niet. Wek geen toorn bij de kinderen op. We zouden het ook zo kunnen vertalen. Zorg dat je doorheen de opvoeding van je kinderen ze niet verbittert. Of, zoals we dan lezen, de woordkeus, tot toorn wekt. Ja, wek geen toorn bij uw kinderen op. Begin daar niet mee. Vermijd dat. We zien ook dat het eigenlijk het woord, als je de NBG pakt, en u hoort mij ook al, het woord verbitterd, dat komt uit de NBG. De HSV gebruikt het woord toorn. Deze werkwoordvorm van dit Griekse woord wordt maar 2 keer in de Bijbel gebruikt. In hoofdstuk 4 van Efeze, vers 26, wordt wel het zelfstandig naamwoord gebruikt. En dat wordt dus gebruikt, geraakt gij in toorn. Het woordje toorn daar is eigenlijk hetzelfde woord. Het enige is, hier is het een werkwoord en daar is het een zelfstandig naamwoord. En het neigt ook inderdaad zo van, het spreekt over toorn. Maar in onze context en de rijkdom van het woord geeft ook wat aan dat het veel meer gaat over irritatie en frustratie opwekken bij het kind. Die woede opwekt in het hart van de kind. Ja? Ergernissen opwekken. die aanleiding geeft tot toorn in het hart van het kind. Prikkelen tot moedeloosheid, zou je kunnen zeggen. Ga u eens mee naar Colossenzen 3 vers 21. Een parallelpassage. Deze brieven zijn ook bijna gelijk geschreven. Allebei vanuit Rome. En ze komen behoorlijk overeen. Er staan veelzelfde thema's in. Colossenzen hoofdstuk 3 vers 21. Daar gebruikt Paulus een ander woord, maar geeft hij ook eigenlijk dezelfde intenties weer van wat we terugvinden in Efeze 6 4. Wat staat er in Colossenzen 3, 21? Vaders, terg uw kinderen niet, opdat ze niet moedeloos worden. Dit is zo mooi vertaald. Het woord tergen is eigenlijk een hele mooie keus van de vertalers hier. Want het betekent eigenlijk, als je het opzoekt, door onaangename handelingen iemand tot boosheid wekken. Dat is tergen. En dat is precies wat daar bedoeld wordt. Dit is een ander Grieks woord, dat komt ook maar één keer in de Bijbel voor hier, van Colossenzen 3, 21. Tergen. Je zou kunnen zelfs bijna zeggen treiteren, maar dat is dan opzettelijk. Ja? Hier gaat Paulus eigenlijk naar ook hetgene van, dit moet je ook niet onbewust doen. De NBG gebruikt hier bijvoorbeeld het woord prikkelen. Vaders, prikkelt uw kinderen niet, opdat ze niet moedeloos worden. Maar als je deze twee teksten zo ziet en kijkt wat Paulus daar eigenlijk bedoelt, dan zegt hij eigenlijk dit, terg ze niet, opdat ze niet ontmoedigd worden. Frustreer ze niet tot moedeloosheid. Prikkel ze niet tot woede. Dat ze gewoon nergens anders heen kunnen, dat ze exploderen van binnen. Doe dat niet. Irriteer ze niet tot opstandigheid. Zie, vaders krijgen hier dus de opdracht om er alles aan te doen wat in hun macht ligt. Geen opstandigheid in de kinderen op te wekken. Want dat is eigenlijk wat daar ook bedoeld wordt. Het is niet zozeer boosheid om boos te zijn, maar het is boosheid wat eigenlijk neigt naar rebellie. Wat eigenlijk de Bijbel hier dus gewoon zegt, is van wij als ouders hebben de mogelijkheid om de kinderen in de richting van rebellie te duwen. En om eigenlijk daarin ze te prikkelen en ze te tergen. Zie, het is aan de vaders die hier worden opgeroepen, en natuurlijk vallen de moeders daar ook in, maar de vaders zijn in dat opzicht de leidinggevende geestelijk, om hun kinderen geen gelegenheid te geven tot een rebellerend hart, om geen woede op te wekken in hun harten van hun kinderen. Het is makkelijk om me hier te stoppen en te zeggen, dat is het. Is het niet? Maar ik wil met u gewoon eens verder nadenken wat dat nu in de praktijk van ons leven inhoudt. Er zijn Bijbelse voorbeelden, er zijn gewoon een stuk wijsheid, hoe dit nu zich in de praktijk voort kan, of kan uiten. En we moeten allemaal kennen, als ik terugkijk en zo in de studie zit, dan zie ik punten in mijn leven dat ik denk, daar heb ik in gefaald en daar faal ik nog in, of dat kan eigenlijk beter. Dus het is ook weer een reflectie naar mijzelf. En er is zoveel over te zeggen, over dit punt, om te zien waarom. De opvoeding is zo kindgebonden. Elk kind zal anders geprikkeld worden. Het is leeftijdsgebonden. Ja, of u met een kleine werkt of met een tiener, is heel anders. Maar ik denk dat er een aantal facetten zijn die wat overkoepelend zijn en die eigenlijk voortvloeien uit wijsheid. Ik heb ook heel beperkte Bijbelversen gebruikt, omdat in opvoeding en de toepassing vooral wijsheid nodig is. En een van de dingen die ik, u hoort het al wat in de inleiding, een van de dingen waarvan ik meen dat wij als ouders onze kinderen nogal snel prikkelen en tergen is doordat wij te veel tegelijk willen aanpakken in hun leven. Ik bedoel, wij hebben al dingen doorvorst. Wij hebben zo een lijstje waar we mee werken. En dat hebben we in onze bagage, dat hebben we standaard bij ons, daar denken we aan. Maar dat gebruiken we ook naar onze kinderen. We willen eigenlijk, en ik ben wat extremer om de kleuring aan te duiden, we willen alles in één keer aanpakken bij onze kinderen. Alles. En met net wat ik ook al zei, kleine kinderen hebben het nadeel, die laten alles ook makkelijk zien. Die verbergen nog weinig. Het is ook allemaal zichtbaar. Het straalt eraf. We kunnen zo 100 werkpunten opnoemen waar heel specifiek aan gewerkt moet worden bij de kinderen. Soms zijn we als ouders jong, onervaren en overenthousiast om alles in één keer aan te pakken. En begrijpen, die dingen hebben we nodig. Je kan er niet omheen dat als je als jong koppel kinderen van de Heer krijgt, dat je jong bent. Daar hoef je je niet voor te schamen. Dat je onervaren bent. Neem dat ter harte, want het is zo. Ik was het en in sommige punten ben ik nog onervaren. Maar vooral ook overenthousiast. Soms denken we dat wij voor de trein uit moeten lopen om hem nog sneller op gang te moeten trekken. Wees voorzichtig, ouders, om niet alles tegelijk te willen aanpakken. Hier kunnen wij onze kinderen enorm mee ontmoedigen. Denk eens naar onze hemelse Vader. In zijn goedheid laat hij niet alles in één keer aan ons leven zien, toch? Als op het moment van onze wedergeboorte hij al onze zonden laat zien, in alle volheid die er in ons leven zijn, reken maar dat u en ik ontmoedigd waren. En misschien wel inderdaad zeggen, ik gooi de handdoek in de ring. Hoe kan ik u nog ooit behagen? Dit is niks. Maar onze hemelse Vader is zo geduldig en zo genadig, dat hij doorheen ons hele leven dingen laat zien, waarvan je soms, als je 20, 25 jaar met hem wandelt, dingen te zien krijgt dat je zoiets hebt, die had ik nog nooit eerder gezien. Nooit bij stilgestaan. Dan kunnen wij inderdaad een voorbeeld aan onze hemelse Vader nemen, die in zijn wijsheid alles doseert. Dit is aan ons, lieve ouders, om dat ook te volgen. Om onze hemelse Vader inderdaad ook te volgen, die als een liefdevolle herder heel individueel met ons wandelt en geduldig is. En als ik dan uit ervaring kan spreken, dan zeg ik, dat is pure ervaring en ik heb daar ook wel een Bijbelvers voor, daar gaan we zo nog even heen. Soms is het gewoon beter om één of twee aspecten gewoon te pakken en daaraan te werken. Eigenlijk, als je gaat kijken naar Efeze hoofdstuk 6 vers 1, wat was de opdracht aan de kinderen? Er staat niet een hele lange lijst van opdrachten. Kinderen, wees je ouders onderdanig in de Heer. Wees hen gehoorzaam. Dat is een hele eenvoudige opdracht. Ik bedoel niet om uit te werken, maar dat is een niet gecompliceerde opdracht. Het is één opdracht. Het is helder. Zie, als het ware, als je dat als hoofddoel maakt bij de opvoeding van je kinderen in de jonge jaren, dan ben je, ik zou bijna zeggen, dan heb je al 80% van alles te pakken. Alle gezinnen die ik heb kunnen observeren, die in jonge jaren grote nadruk legden op de gehoorzaamheid, hebben er later altijd vruchten van. Altijd is het zichtbaar aan het eind. En dat gewoon uit één principe. Als je dat als een speerpunt maakt, één principe of twee, en je gaat daar voor een langere tijd mee aan het werk, dan ben je al een heel eind in de goede richting. Een ander punt wat daar ook in denk ik wel belangrijk is, dat wij ook als ouders onderscheid moeten maken tussen zonde aan de ene kant en kinderlijke naïviteit. Kinderlijke naïviteit is toch eigenlijk iets dat is fantastisch. Alleen, we zijn daar zo bezorgd over. Ja, maar ze missen wijsheid, ze hebben zoveel. Ja, maar wacht even, kinderlijke naïviteit is kinderlijke naïviteit. Dat is wat God geplaatst heeft in een kind. Daar moeten we wel juist naar kijken. Ik bedoel, als je kinderen hebt, die gaan soms zo op in het spel. Dan zijn ze zo bezig met het spel, dat ze gewoon vergeten dat ze naar het toilet moeten. En dan zijn ze bij het toilet, te laat. Meestal is het vloeren van cement en dan loopt alles zo naar dat putje toe. Dat is kinderlijke naïviteit, is dat zonde? Maar we bekijken dat dan heel snel van, oh, dit is ernstig. Nou ja. Ik bedoel, als ik terugkijk, dan heb ik nooit een heel duidelijk onderscheid gemaakt tussen kinderlijke naïviteit en zonde in het leven van de kinderen. De belevingswereld van een kind is heel anders. Als wij naar het toilet kijken en we spoelen door, wij weten dat er een buis achter zit, een riool, en dat we daar niet in willen kijken. En niet willen weten wat daar gebeurt. Voor een kind is dat interessant. Die gooit daar dingen in en spoelt ze door. Er is toch zo? En wij kijken daarna en dan denk je van, hoe kun je nu? Ja, maar wacht even. Zijn belevingswereld is heel anders. Is dat zonde? Nee, dat is kinderlijke naïviteit. Het is toch fascinerend, dat blijft water staan en de rest gaat weg. Ik bedoel, soms zijn wij gewoon veel te serieus. Als ik één van de dingen zie in mijn leven, dan was het dat ik gewoon vaak te serieus was. Je wil het zo goed doen, er is een stuk humor en ontspanning in die kinderlijke naïviteit. God heeft dat aan een kind gegeven. Wij zouden graag terug willen naar die... Oh, die onbezorgde jaren. Is dat niet? Dan ben je ouder en denk je, dat was nog eens wat. Gewoon zitten in zo'n buggy, hangen. Niks moeten. Aangepamperd worden. Geen verantwoordelijkheid. Man. En ik bedoel, je mocht zelfs... Laat me wel wezen. Als je een boer liet, als kind, als heel klein kind, dan was het wenselijk. Top, top, top. Ja? Als je 3 jaar verder bent, dan mag het in 1 keer niet meer. Ja, toch? Ik bedoel, kinderlijke naïviteit, hoe groot... Ik bedoel, hoe vreemd vonden wij het niet als daar kleine kinderen staan die een scheet lossen? En dan, dat hoort niet. We doen het allemaal. We doen het allemaal. Kinderlijke naïviteit. Daar zit een stuk ontspannenheid in. En soms moeten we daar gewoon meelachen. En gewoon bijgezet. Dat is kinderlijk en even. Dat is hun belevingswereld. Zie, kinderlijke naïviteit. De onschuld die een kind heeft. Daar zit een charme in. Die moeten wij koesteren. Ik heb dat niet genoeg gedaan. We zijn veel meer bezig met groei op, groei op. Als God dat gewild had. Dan had hij volwassen kinderen laten geboren worden. Dit is iets waar we moeten koesteren. Ik ben er eigenlijk ook te laat achter gekomen. In dat opzicht. Ik bedoel, als je naar kinderen kijkt en we willen alles gelijk corrigeren. Elke fout zien we ook. Hè? 100 keer als ze hun beker pakken of hun glas en leeg drinken. En er zat melk in. 100 keer als het goed gaat, dat vinden we normaal. Stoot hij 1 keer dat glas melk om. Of valt hij en hij verbrijzelt. Dat onthouden we, hè. Niet die 100 keer dat het goed gaat. Dus we zijn ook in onze focus, schieten wij vaak tekort dat wij zo gefocust zijn op de dingen die fout gaan. Mensen, ik kan alleen maar zeggen, ouders, ontspan voor een gedeelte. Het grote gevaar is dat wij onze kinderen ontmoedigen als wij continu bezig zijn met ze moeten opgroeien. Ze moeten geïnstrueerd worden. Ontspan. Er is een charme in de kinderlijke naïviteit. Zie, wij moeten onze kinderen ook prijzen voor hetgeen wat ze goed doen. Ouders moeten supporters zijn van hun kinderen. Als ik 1 ding geleerd heb doorheen de hele strijd, dan is het niet alleen het corrigeren, maar is het ook aanmoedigen. Als ze fout zijn, geef niks, oppoetsen, neerzetten, gaan jongen, gaan. Ik ben een supporter van jou. Dat is zo belangrijk. Niet om een ego op te blazen, dat is niet mijn punt. Maar woord te stuwen in de goede richting. En dan heb ik allerlei agendapunten dat ik denk, het moet op mijn tijd, op mijn snelheid, op mijn manier, op mijn wijze. Hij moet het doen zoals ik denk dat het goed is. Maar we vergeten 1 ding. Wat zei de voordienst ook alweer? Er is maar 1 God en 1 Heer. En er is maar 1 die in zijn leven kan werken. En dat is onze Heer. Mensen, als wij te veel in 1 keer willen aanpakken, dan ontmoedigen wij en verbitteren wij heel snel onze kinderen. U hoort ook wel dat ik natuurlijk ik voeg wat bij elkaar, hè. Ik maak niet een heel apart punt van iets, maar ik probeer het wat rijk in te vullen, zodat wij van elkaar kunnen leren. Een ander punt waar we onze kinderen mee verbitteren, is als wij als ouders niet meegroeien met onze kinderen. Niet meegroeien met onze kinderen. We zijn heel erg bezig met de groei van onze kinderen. Maar we vergeten dat de groei bij hun wel eens sneller gaat dan onze groei. Hun voortgang sneller vooruit gaat. Als je gaat kijken in het gezin, dan kunnen we altijd stellen dat de oudste anders wordt opgevoed dan de jongste. Als de Heer meerdere kinderen gebracht heeft. Zeker als er nog een bepaalde leeftijd tussen zit. De oudste is een soort baanbreker. Ik zie daar twee lachen. Ze zitten naast elkaar. Jethro en Jaëla. En Karim begint ook te lachen. Die denkt ook, ja, dat is een heel verschil. De oudste is een baanbreker. Ik bedoel, als ouders weet je niet eens wat je kan verwachten bij een kleine. Wat de volgende stap is. Je leest daar wat boeken over, maar je zit te kijken van wanneer gaat dat komen, wanneer niet en hoe ontwikkelt zich dat. Als ouders moeten we elke keer opschakelen, overschakelen om bij te blijven bij de groei van ons kind. Voor een deel lopen we als ouders eigenlijk, zeker bij de oudste, als ik het ervaren, bij de oudste loop je altijd achter de feiten aan. De eerste jaren had ik het gevoel, de eerste 10 jaar, dat ik achter de feiten aanliep. Maar als ouders niet meegroeien met hun kinderen, kan dat aanleiding geven tot ontmoediging. Als het kind ouder wordt, dan vereist dat gewoon ook een hele andere aanpak. En er zijn genoeg zaken die eigenlijk voor ons wat belemmerend zijn om mee te groeien. Dat is ook een stuk onzekerheid. Onzekerheid niet wetende wat de volgende fase is, stap of hoe we dingen aan moeten pakken. Het is nog zo makkelijk als je bij wijze van spreken zo'n buideltje om je heen hebt en hij loopt nog mee. Als je ze bij de hand hebt. Dat is nog te doen, maar totdat ze zichzelf... Ik bedoel, alleen al het verschil van een kleine die zit, tot een kleine die gaat lopen, wandelen. Dan heb je als iets van, oh, de deuren dicht, de kastjes dicht, niks is meer veilig. Ze gaan staan en, theewater. Dat zijn dan nog maar praktische dingen. Je moet meegroeien. En vaak zit daar ook voor ons een stuk onzekerheid in van, ja, hoe moet ik de volgende fase begeleiden? Hoe moet ik dat doen? Wat moet ik nu aan dit kind vertellen om ze naar de Heer te leiden? Moet ik al principes gaan doen? Moet ik al bijbelonderwijs gaan doen? Moet ik doorheen de Bijbel lezen? Hoe gaan we dat doen? Wat kan die begrijpen? Wat niet? Ja, dat is niet allemaal direct een antwoord op. Er zit ook een stuk rijping in bij de ouders. Wel, als we daar onzekerheid zijn, wat doen we dan? Dan houden we graag onze kinderen terug. Dan zou je bijna zeggen, dan hou je de teugels van hun ontwikkeling terug. Dat is een neiging. Soms zijn we bang om onze kinderen de grote wereld in te gaan laten gaan. Ja, als ik daar bewogen moederhartjes zie, en als je dan spreekt zo van, nou, geniet er nog maar van, over 20 jaar, dan woont hij op zichzelf, dan komen de tranen al bij zo'n moedertje omhoog. Zo, oh, de kleine zit nog zo graag bij mij op schoot. Spreek daar nog alsjeblieft niet over. Ja? Begrijpelijk. Er is een grote boze wereld. Maar kinderen zijn niet gegeven om bij ons te blijven. Ik hoop dat u dat inmiddels begrepen heeft. Maar er is eigenlijk... We kunnen zelfs zeggen dat er Bijbelse principes aan kunnen halen die inderdaad ook zeggen dat onze kinderen bij ons moeten houden. We kunnen onze keuzes zelfs rechtvaardigen met Bijbelteksten. Want soms moeten wij als ouders ook meegroeien in de kennis van Gods woord. En wat ik daarmee bedoel is dit. Als je ooit een tekst gelezen hebt, hebben we dat zelf ook ervaren. En je maakt daaruit een toepassing voor de levenssituatie van je kinderen. Zeg, nou dit vers, Heer, dat begrijp ik op deze wijze, dat staat er, en die pas ik zo toe. Daar is op dat moment niks mis mee. Maar als je die toepassing vastlegt, en als de toepassing niet verandert, dan groeien wij niet mee. Want het gaat er namelijk in de toepassing van Gods woord niet om hoe wij de toepassing maken gisteren. Dat wij niet de toepassing gaan maken hoe ons leven gisteren was. De Heer vraagt dat wij zijn woord toepassen vandaag, hoe onze levenssituatie is. Dus de manier waarop wij Gods woord toepassen moet altijd meegroeien met ons leven. De principes veranderen niet vanuit Gods woord, maar hoe wij het toepassen wel. En als je dat vastzet in de opvoeding van je kind, loop je spaak. Dan groei je niet mee. En dan heb ik gewoon een heel eenvoudig principe uit het woord gepakt. Dat zegt van, als wij niet groeien in de toepassing en inzichten van Gods woord, om daarin mee te groeien in de juiste tijd, het woord te kunnen toepassen naar het hier en nu, want dat vraagt de Heer, dan groeien wij niet mee, dan lopen wij achter. Dus ik hoop dat het u stimuleert om ook de toepassing van Gods woord verder en beter te doorgronden. Maar ik denk dat er ook iets heel praktisch hier gezegd kan worden. En voor mij is altijd het punt om eenvoudig te zijn in de opvoeding. En eenvoud bedoel ik eigenlijk, er zijn ontzettend veel boeken over opvoeding. Ontzettend veel goede dingen worden daarover gezegd. Maar ik moet u ook eerlijk bekennen, hoe meer boeken ik lees, hoe meer verward ik word. Welk boek moet ik nu volgen? Wat is nu waar? Ja, het is allemaal waar. Moet ik het dan allemaal doen? Errol. Ik raak wel eens verward. Als het gaat over wat moet ik nu doen. Dan ben ik gelukkig wat gerijpt en je bent wat ouder en je kijkt wat nuchterder na. Maar in het begin dan heb je het ene boek net gehad en ik denk, dat is het. Je gaat het doen en je pakt dan een ander boek en denk, maar dat is net iets anders. Is het ook bij? Ja, het komt ook uit Gods woord. Dat klopt ook. Was dat dan fout? Voor mij is het dat ik u ook mee wil geven. Hou de opvoeding eenvoudig. Maak het niet gecompliceerd. En ik hoop ook naar die twee woorden die er op volgen in Efeze hoofdstuk 6. Terechtwijzen en onderwijzen, om het zo maar te zeggen. Om daar een praktische handvaten te geven. Maar een van de dingen die hier, denk ik, van belang is, die ik vaak wat mis in boeken, was voor mij heel eenvoudig. Als wij mee willen groeien, wat zou mij het meest helpen? Een van de meest fundamentele dingen is dat ik een einddoel voor mijzelf neerzet. Waar wil ik heen in de opvoeding? Wat wil ik bereiken? En dan gaat het niet over ik, hè? Begrijp me, dat is niet het punt. Maar wat vraagt de Heer, wat bedoelt de Heer met opvoeding? Wat verwacht Hij dat mijn kinderen zijn, in zijn genade, aan het eind, als ze de deur uitgaan, om maar eens even een eindstip te noemen. Ik wil niet zeggen dat het daar eindigt, maar daar eindigt wel iets belangrijks voor mij. Ik moet even mijn gedachten ordenen, hoor, mensen. Ik denk dat dit een punt is waar wij eigenlijk naar moeten streven voor onszelf. Omdat als je namelijk niet weet waar je heen gaat, ik moet even mijn bladzijde om, dan leven wij eerder van dag tot dag. Dan leven wij nabij het hier en nu en dan kijken wij feitelijk naar beneden, naar onze kinderen. En we zijn met het hier en nu bezig. Maar God in zijn grote genade heeft ook in zijn woord een heel plan neergelegd van niet alleen verlossing, maar ook dat de Heer Jezus terugkomt. En zoals wij in onze gemeente beleiden dat er een millennium zal komen. En dat er dan een groot oordeel zal komen. En dat daarna een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn. De Heer geeft ons ook hoop voor de toekomst. Hij werkt ook naar een punt toe dat Hij zegt, dat Hij eigenlijk laat zien, daar ga je heen. Dat trekt ons toch? Dat geeft de verlangen. Nou, hetzelfde hebben wij nodig bij onze opvoeding. Als u gewoon hier als ouders zit, denk voor uzelf eens aan of u een plan heeft. En een plan kan soms heel eenvoudig zijn. Ik wil mijn kinderen opvoeden in de vrezen des Heren, zodat ze zelfstandig onder de leiding van Jezus Christus volwassen geestelijke beslissingen kunnen maken. Ik noem maar een formulering. En als je daarmee begint, dan zet je voor jezelf iets neer waar je heen kan werken. Dan geeft dat voor jezelf ook namelijk richting aan waar je heen moet groeien als ouders. En dat wil niet zeggen dat dat niet verandert, hè, dat doel wat je geformuleerd hebt. Dan kun je doorheen je eigen groei, je persoonlijke leiding van de Heer, dat daar dingen bij komen of verfijnd wordt. Maar het geeft je richting. Ga dus mee naar Spreuken 14 vers 8. Want als je voor jezelf eens gewoon vragen stelt als ouders. Wat wil je bereiken in de jaren dat je kinderen onder je dak zijn? Denk na, schrijf het op waar je wil eindigen. Want in de spreuken, en hier kom ik op het punt van wijsheid. Spreuken is het boek van wijsheid. In de opvoeding hebben wij wijsheid nodig. We kunnen die hele principes, kan ik er allemaal perfect neerleggen. Mensen, dat is hetgene wat u moet doen. U moet uw kinderen niet verbitteren. Dan kan ik bidden voor wijsheid. Maar ik kan ook pogen vanuit ervaring en hopelijk wat levenswijsheid te verwijzen naar Gods woord om u invulling te geven aan het geheel. En wat staat er, Spreuken 14:8? De wijsheid van een schrandere is zijn eigen weg te begrijpen. Nou, pas dit eens toe als ouders. Een wijze ouder die wijs wil zijn, weet langs welke weg hij wil bewandelen, waar hij heen wil gaan. Want dat is eigenlijk wat een wijze doet. Die overdenkt zijn weg en die zegt, daar wil ik heen. Dat is wat de Heer voor ons heeft. Spreuken 16 vers 9, een Bijbelvers wat we allemaal kennen. De mens plant zijn weg, de mens overdenkt zijn weg. We duiken gelijk naar het tweede deel graag, maar de Heer bestiert zijn gang. In de NBG, in de HSV staat, en de Heer bestuurt zijn voetstappen. Maar het eerste stuk is wel belangrijk. De mens overdenkt zijn weg. Het is een algemene stelling, maar het is ook vooral voor toepassing voor een wijze die overdenkt zijn weg. Daar wil ik heen. Mensen in de opvoeding, als ouders, spreek daar samen eens over. Maak eens een heel korte formulering van je eindbestemming. Als je namelijk een eindbestemming hebt, kun je een route bepalen. Dan kun je zelf namelijk ook obstakels zien aankomen. En dan kun je ook daarop anticiperen. Wat is het voordeel? Toen ik dat meer ging zien, liep ik een stap voor mijn kinderen, want ik wist waarheen ze moeten en ik kon voor hen gaan om hen naar voren te trekken. Terwijl als ik geen plan heb en ik leef meer bij het hier en nu, dan ben ik eerder geneigd om de teugels in te houden. Om hun, terwijl ik ze eigenlijk moet trekken naar hetgeen wat God voor hen heeft. En het is voor mij zo'n eenvoudig principe. Gewoon heb een plan. Formuleer het. En ik zou bijna zeggen, evalueer het. Wij gingen zelf één keer per jaar gemiddeld, één keer per jaar gingen wij samen weg, Annemarie en ik. En ons was elke keer een dag of twee, drie evaluatie van ons gezin. Hebben wij de juiste koers? Zijn wij op orde? Liggen wij voor op de kinderen? Om het zomaar eens eenvoudig in de principes die ik neerleg te omschrijven. Mensen, een plan geeft de mogelijkheid om een stap voor te blijven voor onze kinderen in de groei. Zodat wij onze kinderen voorgaan in hun groei. En hun naar voren trekken. Kijk naar elk gezin. De oudste blijft meestal achter in de ontwikkeling. Blijft meestal langer kind in de ontwikkeling. Omdat wij eerder geneigd zijn om hen bij het kind zijn te houden dan inderdaad te zeggen van, trek maar vooruit. Wat is het voordeel als de eerste geweest is? Ik heb dat bij onszelf gezien. De tweede en de derde die in het kielzog, tenminste in ons geval de tweede en de derde, voor sommigen de vierde, de vijfde en de zesde in het kielzog. Die worden meegenomen en die zijn eerder volwassen. Die worden eerder met dingen, en ik bedoel volwassen, in hun spraak, in hun interesses. Omdat ze meegezogen worden. Wij als ouders zouden voor elk kind uit moeten gaan om hun mee te trekken. Mensen, groei mee. Een van de manieren waardoor wij onze kinderen kunnen verbitteren, is door niet mee te groeien. Onze groei is cruciaal. Cruciaal. Een ander punt wat daaruit voortvloeit, en natuurlijk er zit overlap in, is dat we soms overbeschermend zijn. En er is natuurlijk altijd een bepaalde spanning tussen je kinderen vrijheid geven en verantwoordelijkheid en ze eigenlijk te beschermen. En ik moet eerlijk zeggen, de Bijbel in de hand, wij moeten onze kinderen beschermen. Ik bedoel, onze kinderen worden naïef geboren, ze zijn naïef. Je kijkt naar hun en denkt, ze zijn naïef. Wij zijn gegeven door de Heer om die naïviteit met wijsheid te vullen. En hen te omringen en te beschermen dat de gevolgen van hun naïviteit en onwetendheid niet al te grote gevolgen heeft in hun leven en in ons leven. Ja, we hebben allemaal een diepe verlangen om onze kinderen te beschermen. Maar we zijn ook geroepen om onze kinderen te laten groeien. Zie, zo straks zei ik van wij moeten groeien. Nu leg ik eigenlijk meer het accent op van de kinderen moeten ook groeien. Onze kinderen zijn aan ons gegeven. zodat wij ze inderdaad leiden en sturen in vrijheid en verantwoordelijkheid. Waarom? Omdat ze uiteindelijk zelfstandig verantwoordelijk staan voor hun Heer en Heiland. Zie, we willen ze niet verantwoordelijk maken naar ons en onder ons bescherming brengen. We willen ze toch graag bij de bescherming van de Heer brengen. En dat ze individueel onder zijn bescherming en onder zijn leiding en zijn heerschappij gaan leven. Dan moeten wij inderdaad ook stap terug doen en de vrijheid geven. En de verantwoordelijkheid als het ware ook overdragen naar hun. Dat vind ik een moeilijke. Dat vind ik heel moeilijk. Wanneer? Hier is wijsheid weer voor nodig. Wanneer? Als ouders, wanneer kun je nu aan je kind dat geven? Die vrijheid. Want met vrijheid komt altijd verantwoordelijkheid. Die twee heb ik altijd aan elkaar gekoppeld. Het is niet vrijheid om vrijheid. Nee, het is vrijheid. Ik geef jou vrijheid om dit te doen. Maar dan ben je ook verantwoordelijk. Dat zegt de Heer bij ons ook. We zijn allemaal vrij. U ook. U bent zelfstandig, volledig vrij om te doen wat u wil. Maar u bent ook volledig verantwoordelijk voor alles wat u uitspookt. Uitspookt klinkt negatief, maar voor alles wat u doet. En dit is iets wat, waar we gewoon grote wijsheid nodig hebben, zelfs voor elk individueel kind. De een die kunnen we bij wijze van spreken eerder, lijkt het ons dat we die iets toe kunnen vertrouwen en laten groeien in vrijheid en wijsheid, of vrijheid en verantwoordelijkheid. En bij de ander houden we dat iets terug. Maar over het algemeen moeten wij ze trainen om een steeds grotere verantwoordelijkheid op te nemen. Daar moeten wij elkaar in de gemeente ook toe aansporen. Als u hier zit, bij wijze van spreken, en u zit hier en u vult deze zaal zonder actief in onze gemeente bezig te zijn, dan is het niet omdat wij geen taken hebben, we willen verantwoordelijkheid graag aan u overdragen. Niemand heeft te veel tijd. Als u tijd over heeft, dan kan ik maar één antwoord geven, dan heeft u te weinig verantwoordelijkheden opgenomen, waar u wel verantwoordelijk voor bent. Bij opvoeding is dat ook zo. De kinderen moeten wij meenemen door ze gestaag te laten groeien en steeds, als het ware, verder bij ons vandaan te durven laten gaan. Vrijheid geeft verantwoordelijkheid. We moeten onze kinderen belonen voor hun trouw. Zie, we moeten dus een verlangen bij die kinderen aan blijven wakkeren, dat ze ook die zelfstandigheid die wij ze toevertrouwen en de verantwoordelijkheid die wij ze geven, dat wij dat ook belonen. Dat wij de supporters zijn van hun vrijheid. Ga dus mee naar Jacobus hoofdstuk 3 vers 17. Want als wij onze kinderen overbeschermen, en ik heb dat woord gebruikt omdat dat niet definieerbaar is exact. Wanneer hebben we nu te veel bescherming en wanneer te weinig? Laat de Heer dat in uw leven en in uw situatie maar duidelijk maken. Dit is soms per gezin verschillend, per kind verschillend. Maar overbescherming van onze kinderen laat zien dat we hen niet vertrouwen. Daar komt het op neer. Dat is de essentie hier. Een te grote bescherming betekent eigenlijk dat we aan onze kinderen laten zien, we vertrouwen je niet, we willen je dicht bijhouden. We willen de leash, hoe heet dat ook weer bij een hond, de leiband kort houden. Je loopt naast mij, je hebt mijn hand vast. Ja, dat kan als ze 3 en 4 zijn. Als ze 20 zijn is dat wat lastiger. Dan vraag je je af wie naast wie loopt. Jacobus 3:17. Maar de wijsheid die van boven is. Kijk, dit is het mooie. Dit is de wijsheid van boven. Daarom is het principe van wijsheid ook in opvoeding zo centraal. De wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, maar voor reden vatbaar. En waarom heb ik dit vers hier eigenlijk gekozen? Voor reden vatbaar. Dit wil eigenlijk zeggen, iemand die heeft een overtuiging. Dat is wel een feit hier. Dit is iemand met een overtuiging. Maar hij staat open voor wijze inzichten en aanpassingen te maken. Een man die bij wijze van spreken zijn gezin God gecentreerd maakt. Niet kind gecentreerd. maar God gecentreerd. Dat is een vader die open staat voor aanpassingen en zelfs suggesties van zijn kinderen. Die daarvoor open staat. Voor reden vatbaar. Een wijze vader luistert goed naar zijn kinderen. Een wijze vader vertrouwt ook dat de Heer in het hart van zijn kind werkzaam is. Wij hebben soms als ouders, ik zeker had ik de indruk van, ik moet het allemaal gaan regisseren hier. Maar wacht even, we hebben een soevereine Heer. Ja, het kind moet eerst tot bekering komen. Was God ook niet ons aan het beschermen voordat wij terugkwamen tot hem? Als ik terugkijk, en Annemarie en ik deden dat gisteren, waren we terug aan het kijken, we hadden foto's kwam ik tegen nog van de vriendin die ik voor Annemarie had. En, dat kunnen jullie niet voorstellen, hè? Daar zwijg ik ook, voor de rest is alles classified. Nee. Het leven voordat ik bekeerd was en de vriendenkring, en als we dan allebei terugkijken, dan zeggen we, wat bijzonder, hoe de Heer dat leidt, dat hij ons zo bijeenbrengt en dat hij eigenlijk toen al in onze harten werkte zo van, dit gaat wat worden of dit gaat niks worden, of ik ben zoekende. En je ziet zijn hand, zijn beschermende hand, al ver voordat wij tot bekering kwamen in ons leven. Zo is het ook bij onze kinderen. We moeten ook vertrouwen dat God in hun leven werkt en werkzaam is. Dit is zo mooi om inderdaad ook te zien dat een wijze vader luistert naar zijn kinderen, maar ook vertrouwt van Heer, werk in het hart van het kind. Maar vertrouw je kind. Hoe vaak horen wij niet om ons heen, en gelukkig niet in onze gemeente. Dat kan ik u zeggen. Maar hoe vaak hoor ik niet om ons heen, lees je dat? Ach ja, maar jij weet echt niet, als ouders weet je echt niet wat er in het leven van je kind omgaat. Hoe vaak spreek je niet ouders in de maatschappij waarin we wonen en werken, die inderdaad zeggen, mijn kind, ja, nee, die neem ik met een korreltje zout als die spreekt. Ik weet niet of die altijd wel eerlijk is en of die altijd wel oprecht is. Dat is een hele slechte basis, hè. Als kinderen in hun jonge wandel laten zien dat ze er naar streven en om betrouwbaar te zijn, dan moeten wij het hun het vertrouwen ook geven. Als ouders moeten we dan ook hun het vertrouwen geven. Zeggen, je hebt mij niet beschaamd. En als je me nog een keer beschaamt, is helemaal niet erg, want ik beschaam mijn hemelse vader ook nog eens een keer. Maar ik leg mijn vertrouwen bij jou neer. Ik vertrouw je. Niets is zo frustrerend voor een kind als ouders achterdochtig zijn en als ze hun niet vertrouwen. Dat voelen ze. Alleen als je de autosleutels al meegeeft. Wat daar achteraan komt, bepaalt of je vertrouwen hebt of niet. Mijn advies was altijd, rij nooit harder als plankgas. Dat kwam nog uit mijn jonge jaren, dat mijn schoonmoeder dat toen zei en mijn ouders. Erik, rij niet te hard. Ik zei, rij nooit harder dan plankgas. Maar als je vertrouwen hebt, kun je dat in je kinderen zeggen, wetende dat ze dat niet zullen doen. Ja, maar soms is het zo van, denk je hierom, denk je daarom, denk je, zus en zo, rij je niet te hard. We hebben ook al van die mooie envelopjes thuis gekregen, hoor. Wees maar niet bang. Lesgeld. Lesgeld. Ja, lesgeld. Wantrouwen naar een kind wekt rebellie op, is de voedingsbodem voor rebellie. Ga ervan uit dat je kind de waarheid spreekt. Geef hem ruimte om fouten te maken. Geef hen genade in de groei naar zelfstandigheid. Genade, het mooiste woord wat er is. Wat zijn wij dankbaar dat wij uit genade leven, is het niet? Maar, dat is dit. Genade. Als je geen ruimte geeft aan je kinderen en overbeschermend bent, werkt dat verbitterend. Ik bedoel, we kunnen naar de tekst gaan, maar denk eens aan Laban. Laban in het Oude Testament. Jacob, 7 jaar voor hem gewerkt voor Rachel. En hij krijgt Lea. Hij zegt, ik werk nog 7 jaar en hij kreeg Rachel. En ze gingen voorbij als een dag. Elke keer werd Jacob zijn contract veranderd. Uiteindelijk wil hij vertrekken. Laban is weg en hij vraagt aan zijn vrouw: en zullen we vertrekken? Ja, ga maar. Laban heeft continu in het leven van zijn dochter zitten stoken om invloed te houden. Niks is meer voor ons, zeggen ze toch, zeiden de dochters en ze zijn vertrokken. Ze kozen voor Jacob, onvoorwaardelijk, met z'n twee. Nou, er was veel partijdigheid en strijd tussen die twee. Maar hier waren ze unaniem in, bij paps weg. Overbeschermend. Dat was een man die alles naar zijn hand wilde zetten, die controle wilde houden. Zelfs toen ze ver in het huwelijk waren, jaren getrouwd, eigenlijk vrij en zelfstandig moesten leven. Als laatste wil ik u met u meegaan naar onrealistische verwachtingen. Dat is ook zo'n punt waar we als ouders ons aan misgrijpen en waar we heel snel verbittering kunnen opwekken. Ik noemde het al in mijn inleiding en ik zei het al. We verwachten bijna van onze kinderen dat zij in 2 jaar bereiken waar wij 20 jaar over gedaan hebben. We moeten oppassen dat wij niet een te hoge standaard voor hun neerleggen. Of dat we onszelf als norm gaan stellen voor hun. Zie het niet aan mij, dit is toch wat jij ook kan? Ja, wacht even, ik ga richting de 50 en jij bent 20. Dat is alleen al een verschil. Ik ken de Heer Jezus een jaar of 25, zoiets. 30. Ja, ik heb me vorig jaar laten dopen. Ah. Ja, we moeten een voorbeeld zijn, maar we mogen niet van onze kinderen verwachten dat hun heiliging direct volmaakt en volledig is. En wat ik al zei, de Heer geeft ons doorheen het hele leven geestelijke lessen. Ik bedoel, het is niet zozeer dat wij alleen maar jaren Bijbelonderwijs genoten hebben. Ja, dat hebben wij ook. Wij hebben jaren Bijbelonderwijs genoten, maar we hebben ook doorheen het leven voorvallen meegemaakt waardoor wij gevormd zijn. God vormt ons doorheen het leven. Dat is heel wat anders dan kennis opdoen. Zie, dit is het grote gevaar bij een gemeente waar een grote nadruk ligt op Bijbelkennis en Bijbelonderwijs, is dat eigenlijk, als je het maar in je hoofd hebt, is het goed. Dan ben je volwassen. Nou, ik hoop dat u begrepen heeft dat dat niet het is wat met geestelijke volwassenheid wordt bedoeld. Dat is vruchten van de geest. Dat is het toepassen van Gods woord. Maar hoe gaat dat bij ons? Als we het op ene plaats en locatie denken van, oh Heer, we kunnen het hier een beetje toepassen. Dan komt de Heer met iets nieuws. Dan zeg je, ja, maar daar mag je het ook toepassen. Iemand die een goede gezondheid heeft en weinig problemen heeft gehad, die kan zeggen, Jezus is Heer. Totdat een operatie wordt uitgesteld. En dat je dan inderdaad gaat van, oké, Heer, nu moet ik het ook toepassen in deze situatie. Als u altijd werk heeft gehad en nooit eens ontslag heeft gekregen, nooit op zoek bent geweest naar een baan, en dan inderdaad zegt, ja, Jezus voorziet en de Heer is goed doorheen het werk. Maar het wordt een uitdaging als je inderdaad met een uitkering moet leven. Je hebt 3 hongerige kinderen te voeden. Heer, nu moet ik uw principes toe gaan passen in een manier, op een wijze in mijn leven die ik nog niet eerder ervaren had. Zo is het bij onze kinderen. Wij mogen geen onrealistische verwachtingen hebben van onze kinderen. De Heer vormt ons doorheen de praktijk van het leven heen. Mijn grootste frustratie is dat je jonge generatie hier wel het zou willen inpompen en over willen. En gewoon, je zou hun gezicht wel willen leggen op de Bijbel en gewoon Xeroxen. Ja? Je zou ze wel het leiderschap gewoon in willen pluggen met een memory stick en zeggen, download nu. Maar dan denk je, dat gaat niet. En dan moet ik mijn teugels bijhouden, onrealistische verwachtingen in alle opzichten. Hè? In tijd of in manier. Maar dan denk je, oké, Heer. Terug. Onrealistische verwachtingen. Doe maar wat u goed vindt met mijn kinderen. Op uw tijd en op uw wijze. Ze hoeven niet. Kwamen ze met een slecht rapport thuis en slechte cijfers met een kruiwagen. Dan kwamen ze, weet je wel, maar waar al die buizen in moeten. Geen probleem. Ik wou iets zeggen, maar laat ik dat maar even niet doen. Soms dan komen er gedachten binnen die niet zo heilig zijn. Zorg ervoor dat de verwachtingen voor elk kind juist zijn. Ga dus mee naar 1 Thessalonicenzen 2 vers 11. Een heel mooi voorbeeld wat Paulus daar gebruikt. Spoor je kinderen aan en bemoedig hen waar ze zijn en wie ze zijn. Leer je kinderen doorgronden waar hun capaciteiten, kwaliteiten liggen en waar hun zwakheden liggen. En ga niet een hogere standaard neerleggen voor hun dan ze aankunnen. Dit is zo mooi wat Paulus daar zegt in 1 Thessalonicenzen 2, 11. Zo weet u hoe wij elk van u afzonderlijk opwekten en aanmoedigden. Paulus is heel individueel geweest naar de gelovigen in Thessalonica. En hij heeft het dus gedaan wat hij ook zegt. Als een vader zijn kinderen, zo ging hij mensen opwekken en aanmoedigen. Nou, dat woord aanmoedigen, dan hebben we wel zoiets van, ja, maar wat is aanmoedigen? Maar het is zo'n mooi woord. Het is eigenlijk met grote compassie een opbeuren en vertroosten. Ik bedoel, onze kinderen hebben allemaal het verlangen om ons ook te behagen en welgevallig te zijn. Geen kind komt thuis met een blij gezicht en zegt, hey, ik heb 10 buizen. Nee, die voelt zich beschaamd. Die voelt zich beschaamd. Wat zijn onrealistische verwachtingen? Die kunnen we hebben, maar dat woord wat hier gebruikt wordt, daar waren we mee bezig. Dat wordt ook gebruikt bij Maria en Martha als die vertroost worden bij het overlijden van hun broer. Hé, maar dan wordt het in één keer, in het Engels wordt het wel vertaald als comfort. Een arm om hen heen. Kom. Wat zijn we eerder geneigd? Je hebt het niet gehaald. Je hebt de lat niet gehaald. Kijk, wat Paulus hier zegt is, kom. Het is niet dat wij hun moeten wijzen op de lat. Het is dat wij moeten naar beneden moeten gaan en hun moeten opbeuren. Dat is wat het woord ook betekent, opbeuren. In 1 Thessalonicenzen 5, 14, daar staat, en beur de kleingelovigen op. Dat is hetzelfde woord. Beur hen op. Het is niet dat we de norm nog hoger moeten leggen. Het is dat wij als ouders door onze knieën moeten. Om naar hun te gaan en hen te bemoedigen en op te beuren. Te vertroosten. Weet u dat de kinderen, er zijn verhalen genoeg van kinderen die zichzelf van het leven beroofd hebben. Omdat ze nooit hun ouders standaard gehaald hebben. Altijd meer, beter, nooit goed genoeg. Er staat nog een 7 op je cijferlijst. Daar kon wel een 8 zijn. En dat wordt helemaal gecreëerd in de maatschappij waar we in zitten. Nou, we doen veel homeschooling hier. Wij hadden onze kinderen inderdaad op het middelbaar. En op een gegeven moment in het middelbaar een fantastische cijferlijst. Niet één buis, keurig, netjes. Ja, ja, maar er staat een 6,8 voor Frans en hij kan beter. Dat is geen advies. Dat is niet opbeuren. Dat is maar jagen naar de norm. En als hij de 7 gehaald heeft, dan zet hij het op 7,2. En als het een 7,2, dan maak ik er een 7,6 van. Wat doet dat bij een kind? Ontmoedigen. Nooit tevreden. Elk kind van nature wil zijn vader en moeder behagen. Wij als kinderen van de vader willen onze vader behagen, is het niet? En wij hebben een middelaar die ons draagt, die naar ons toegekomen is. Zo moeten wij naar onze kinderen toe. Dus ik hoop dat het u ook helpt. En ook als je zo'n onrealistische standaard hebt, vergelijk geen kinderen met elkaar. Ik bedoel, we zien in de Bijbel ook genoeg voorkeuren. Jozef, die een mooie mantel krijgt ten opzichte van zijn broers. Ja. Esau en Jacob in het gezin, continu strijd. Ik bedoel, we zijn nogal gauw geneigd om te zeggen van, nou, neem een voorbeeld aan. En dan wijzen we naar de broer of zus. Maar de uitblinker in het gezin is niet de norm. De ene kind boven de ander bevoordelen wekt bitterheid op. Heel eenvoudig mensen, wees realistisch, zelfs tot het punt, en dan kijk je ook naar kleinere kinderen, daarom probeer ik ook een algemeen principe neer te leggen, wees realistisch, kleine kinderen huilen soms, we hebben het vanochtend gezien, een Roan die eruit ging omdat hij huilde, en wij hebben zoiets van, ach, waar huilt die nou om? En wat is het grote probleem? In onze wereld, in ons denken, in ons denkkader, is zijn verdriet en waarom hij huilt, is onzin. Daar hoef je niet om te huilen. Wij vergelijken dus, we hebben een onrealistische standaard voor hem. De kleine, hun leefwereld is compleet anders. Als een kind verdriet heeft. Ik heb daar regelmatig naar gehandeld. Allee, kop, doorgaan. Ja, er is een bepaalde taaiheid in het leven die we moeten ontwikkelen. Maar er is ook een punt van bewogenheid en compassie. Dat je inderdaad denkt, maar zijn wereld is ingestort. Dat is een heel klein wereldje. En dat valt niet zo hard. Maar voor hem is dat wel reëel. Dat we ook bewogen zijn voor het verdriet van onze kinderen. Maar ook voor de vreugde van onze kinderen. Ik bedoel, zij hebben plezier om dingen dat je denkt van, is dat nou leuk? Ik bedoel, we horen het vanochtend hier. Ik bedoel, hoe heet je dochter ook alweer, de jongste Jethro? Alissa. Ja, ik wou zeggen Alissa, maar ik denk dat is niet Alissa. Die was toch aan het meekraaien en aan het doen? Wij hebben geen idee wat er in haar hart omgaat. Ik ben benieuwd, als ik bij de Heer ben om navraag te doen en te zeggen, Heer, kunt u mij eens vertellen wat er uit de mond van de kinderen kwam? Voor mij was erbij. Wat zeiden ze tegen hun schepper? Het is natuurlijk dat een jong kind, en dan zeggen we heel snel onze theologie, maar die is verdorven door de zonde. Val. Oh, is dat zo? Er is nog altijd het beeld van God in elk kind. En God noemt ze onschuldig, hij noemt ze naïef, hij noemt ze mijn kinderen. Wat daar in het hart van het kind opgaat als lofzang naar hun verlosser of hun schepper. Daar hebben wij geen zicht op. Dan zijn we eerder geneigd van, zeg Alissa, de norm die wij hier hebben is stilte. Wil je even volgen? Dat is een onrealistische standaard. Zie, als je dit principe gaat begrijpen, dan zie je het ook overal terugkomen waar ik inderdaad van dacht, mai, dan ben ik vaak gestruikeld. Dan ben ik vaak gestruikeld, zeker als het gaat over kleine kinderen. Was het voor mij eerder, nou laat ik me niet opnoemen hoe ik er tegenaan keek, maar veel goeds was het niet. Mensen, als volwassen mensen hebben wij de neiging om kinderen over het hoofd te zien, de kleine kinderen. Hun kindsheid en onvolwassenheid te lezen als onvolwaardige mensen. Daar neigen we naar. Hun verdriet niet altijd serieus te nemen. Hun vreugde af te vlakken. Toen ik wat ouder was, ik was 1 jaar of 10. En mits dat je er zo over het nadenken bent, kan ik mij nog zo goed een voorbeeld herinneren. In mijn leven dat mijn vader mij in zijn armen nam omdat ik verdriet had. En dan denk je, in Nederland had je toen zo'n programma Telebingo. Met Mies Bouwman. Gaat niet om het geheel. Maar die verkochten dan van die kaarten dat je thuis mee kon spelen. Nou, dat hadden we een paar keer gezien en ik vond dat leuk. Toen zei mijn ouders, je mag er een gaan kopen bij het postkantoor. Ik op mijn fietsje naar het postkantoor. Uitverkocht. Ik kom thuis, mijn wereld stortte in. Dat kan ik me nu nog herinneren. Op dat moment, ik wist de locatie, weet ik nog exact, op de boerderij aan te wijzen. Daar stond ik. Nou, natuurlijk binnenin een paar meter. Want daar stond ik. En mijn vader die sloeg zijn arm om zich heen. Met als gevolg dat ik zo voelde, hij begrijpt waarom ik verdriet heb. Hij begrijpt waarom ik verdriet heb. Hij had kunnen denken, wat wij allemaal denken, van telebingo. Een kaartje die niet beschikbaar is. God is soeverein, hè? Hij laat alles meewerken ten goede, hè? En we hebben gelijk bijbelversen. Mijn vader deed dat. Nu ben je 40 jaar, plus. Mijn vader is in glorie. En dat staat gegrift in mijn ziel. Ik denk, dat is toch apart dat je dat soort dingen nog weet. Dan zal het toch een impact op ons hebben. Wel mensen, de standaard die God neerzet voor ons allemaal is ook voor ons als ouders om naar te streven. Hè? We kijken vaak naar onze kinderen. Weet u wat het mooiste principe is als vaders? Om onze fouten toe te geven. De onrealistische standaard of de realistische standaard die we neerleggen is ook wat we uitleven. Je gewoon naar je kinderen gaat en zegt, daar ben ik in fout geweest. Daar heb ik in gezondigd. Wil je mij vergeven? Dat is het mooiste principe, dat het evangelie geloofwaardig is. Dat er een levende Heer Jezus in onze harten leeft. En dat wij uitleven wat de standaard is. Die is voor iedereen gelijk. Wel, ik hoop dat u wat geholpen bent in een aantal manieren hoe wij als ouders, als vaders, de mogelijkheid hebben om onze kinderen te verbitteren. Om hun moedeloos te maken. En als wij hierin groeien, dan denk ik dat het effect van onze training die daarna komt en de terechtwijzingen ook vruchtbaarder zijn. Zullen we zo naar de Heer gaan en hem danken voor zijn grote geduld met ons. Wel, Vader, als we zo spreken over u. Nou, eigenlijk moet ik anders beginnen. Vader, als wij zo spreken over wat wij als vaders niet moeten doen. Waar we voor moeten waken om onze kinderen te tergen tot toorn. Heer, dan staat dat daar omdat u onze neiging kent. Vanuit onze oude symptomen die nog aanwezig zijn na onze wedergeboorte, Heer. Wij zijn nog niet volmaakt. En als ouders, Heer, zeker als vader, als ik wat ouder ben, Heer, dan kijk ik terug en dan zie ik inderdaad, Heer, ik heb mij hier ook aan schuldig gemaakt. Om inderdaad ook niet altijd een juist plan voor ogen te hebben. Om niet helemaal mee te willen groeien, te kunnen groeien. Om alles in één keer te willen corrigeren, om een onrealistische standaard neer te leggen, Heer. Heer, maar dan kijken we naar u. En dan zijn we zo dankbaar dat u een voorbeeld bent voor ons. Een God die inderdaad naar ons toe kwam in onze grootste nood en ons bemoedigde, opbeurde. En inderdaad onze ogen richten op de Heer Jezus Christus en ons daarheen leiden. Mogen wij zo leren om onze kinderen zo te trainen en op te voeden en zo voorbeeld te zijn, Heer, dat wij hun hart niet tergen, dat wij niet een voedingsbodem creëren waar rebellie kan ontstaan. Behoed ons daarvoor. Geef de ouders, zoals we hier bij elkaar zijn, collectief ook wijsheid, Heer. Want het gaat niet alleen maar over kennis van uw woord, het gaat over wijsheid in toepassen. Niet gisteren, maar vandaag. Neem ons dan ook morgen weer mee bij de hand, Heer, als we verder moeten groeien. En mogen we zo ook elkaar aansporen en wijsheid overdragen, Heer. En ik dank u dat we dit zo in eenvoud met elkaar kunnen spreken en bespreken. In Jezus' naam. Amen.